Openbaring 2, vers 12 tot en met 17. En schrijf aan de engel der gemeente te Pergamum. Dit zegt hij die het tweesnijdende scherpe zwaard heeft. Ik weet waar gij woont, daar waar de troon des Satans is. En gij houdt vast aan mijn naam en hebt het geloof in mij niet verloochend. Ook niet in de dagen van Antipas, mijn getuige, mijn getrouwe, die gedood werd bij u, waar de Satan woont. Maar ik heb enkele dingen tegen u, dat gij daar sommigen hebt die vasthouden aan de leer van Bileam, die Balak leerde de kinderen Israëls een strik te spannen, dat zij afgodenoffers zouden eten en hoereren. Zo hebt ook gij sommigen die op gelijke wijze aan de leer der Nicolaïten vasthouden. Bekeer u dan, maar zo niet, dan kom ik spoedig tot u en ik zal strijd tegen hen voeren met het zwaard mijns monds. Wie een oor heeft, die hoore wat de geest tot de gemeente zegt. Wie overwint, hem zal ik geven van het verborgen manna. En ik zal hem een witte steen geven en op die steen een nieuwe naam geschreven, welke niemand weet dan wie hem die hem ontvangt. Tot zover dit stukje. Het thema voor de brief aan Pergamum is vermenging. We krijgen hier de tijd, we krijgen hier te maken met de tijd waarin de christelijke kerk zich vermengt met de staat, met de regering, met ja, de heersende politiek in die tijd, het Romeinse Rijk. De keizer kwam tot geloof, hij maakte van zijn rijk een christelijk rijk en de vervolgde christenen werden eigenlijk de belangrijkste mensen, de heersende mensen in het rijk van keizer Constantijn de Grote. Je ziet eigenlijk vermenging plaatsvinden, iets wat wij ook vandaag, waar we ook vandaag mee te maken hebben. In eigenlijk elke brief gaat over een bepaald onderwerp waar we ook vandaag mee te maken hebben. Zoals de Efezebrief, de brief aan Efeze, verval. We hebben er ook mee te maken, verval. De eerste liefde raak je zo gauw kwijt. We hebben het gehad over Smyrna, vervolging. Nou, vervolging hebben we hier niet zo, maar de gemeente in Noord-Korea zeer zeker. Dus ook de gemeente heeft daar zeker te maken met vervolging en wij horen ook bij die gemeente. Het zijn ook leden van de gemeente waar wij bij behoren. En nu hebben we vanavond vermenging. En ik geloof zonder meer dat er ook een groot gevaar is, ook vandaag, dat christenen zich vermengen met de wereld om ons heen. Dat ook christenen niet alleen de Jezus lief hebben, maar ook de wereld heel erg lief kunnen hebben. En soms geen onderscheid weten tussen dat wat de wereld van je vraagt en wat de Heer Jezus van je vraagt. En daarom is het eigenlijk heel mooi dat de Heer Jezus hier verschijnt met een tweesnijdend scherp zwaard. Ik geloof, als je het woord van God, en dat is dat tweesnijdende zwaard, dat weten we waarschijnlijk wel, als dat woord van God een belangrijke rol in ons leven speelt, dan zal het woord van God ons ervoor bewaren dat we ons niet vermengen met de wereld waarin we leven. Want dit woord, dat is vlijmscherp. Niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Dat woord van God wijst ons heel duidelijk de weg hoe we als christen in deze wereld mogen staan. Ik heb daar de twee termen neergezet. De briesende leeuw. Zo openbaarde Satan zich in Smyrna met een vreselijke vervolging. Een briesende leeuw. En hier in Pergamum als een engel des lichts. Je merkt het niet eens, maar hij is wel aan het werk. En ik heb hier eigenlijk het woordje gebruikt, verleider. Satan is aan de ene kant een vervolger, maar tegelijkertijd kan Satan ook een verleider zijn. En wat denkt u? Op welke manier heeft Satan het meeste profijt? Op welke manier werkt hij het meest effectieve als vervolger, als briesende leeuw, of als engel des lichts, als verleider? Wat denkt u? Nou, ik denk het laatste, inderdaad. Want als je ziet hoe Satan tekeer gaat als een briesende leeuw in de islamitische landen, dan kun je eigenlijk alleen maar zien dat de kerk daar alleen maar groeit en sterker wordt en vrucht draagt. En waar de kerk eigenlijk met rust gelaten wordt, een beetje aan het inslapen raakt, verleid wordt. Ik denk dat Satan daar onnoemelijk veel succes heeft hoor. Laten we dat nooit vergeten, hè? Dat we ons niet alleen maar blind staren op de landen die vervolgd worden en eigenlijk zeggen, heeft Satan een macht? Maar dat Satan net zoveel macht heeft, juist in de wereld waarin wij leven. Nou, vandaar dat de Heer ook zegt, ik weet waar je woont. In elke brief, daar komt dat woord voor, hè? Ik weet. Waarom? Hij wandelt tussen de kandelaren. Hij is betrokken bij de gemeente die hij gekocht heeft, die hij verlost heeft. En hij weet precies wat er in de gemeente omgaat. Ik weet waar gij woont. En dan zegt Johannes hier in die brief zelfs, daar waar de troon van Satan is. Waar de troon van Satan is. Nou, wie van u zou daar heel kort iets over kunnen zeggen? Wat denkt u, wat bedoelt Johannes hiermee als hij zegt, jullie wonen daar waar de troon van Satan is? Kun je dat ook van Enschede zeggen, of niet? Kon je dat alleen daar van Pergamum zeggen? Wat betekent dat, dat hij zegt, jullie wonen daar waar de troon van Satan is?
Satan is niet nog deze.
Ja, vanaf het moment dat de zonde in de wereld kwam, ging Satan op de troon hier op deze wereld zitten. Straks komt er Jezus terug. En dan zit er Jezus op de troon. Maar zolang de Heer Jezus nog niet op de troon van David zit, zolang de Heer Jezus zijn troon hier op aarde nog niet bestegen heeft, zit Satan nog steeds op de troon hier op deze wereld. De Heer Jezus zegt niet voor niets, als hij in de hof van Gethsemane bidt, de overste van deze wereld. Hij is de koning van deze wereld. Zolang, ik heb dat wel eens gezegd, in wezen is de veroorzaker van de zonde wel overwonnen, maar de gevolgen van de zonde, daar zitten we nog niet in. En hij troont. En wat is het geweldig dat wij verlost zijn uit de macht van Satan en dat hij niet meer over ons leven hoeft te tronen. Wat wel heel belangrijk is, in Pergamum is die troon van Satan wel heel zichtbaar geworden. Ik heb eventjes nagedacht en gelezen over de naam Pergamum. Gami, polygamie, monogamie. Gami heeft te maken met huwelijk, hè? Met verbintenis. Gamum heeft te maken met verbintenis. Dat is het Griekse woord voor verbintenis. Per is verheven. En Pergamum betekent dus een verheven verbintenis. Je zou kunnen zeggen mensen die zich verbonden hebben met hogere machten. Nou, en dat kun je hier inderdaad in Pergamum heel duidelijk terugvinden. De stad die zo'n 130 kilometer ten noorden van Izmir ligt, van Efeze, het vroegere Efeze. Want daar stond het altaar van Zeus. 300 meter boven de zeespiegel, Zeus, Jupiter. Dat is eigenlijk dezelfde god, de Romeinse oppergod, de god van de wolken, de god van de donder, de god van de wind. Dat was de god van de Grieken. En ik heb u misschien dat wel verteld, dat toen de Europese grondwet ondergetekend werd, werd het gedaan onder het toeziend oog van Jupiter. Want de buste van Constantijn de Grote werd uit die zaal weggehaald en de Griekse goden werden ervoor in de plaats gezet. En we moeten nooit vergeten dat de filosofie van de Europese Unie, zoals de filosofie ook was van de Romeinse of van de Franse Revolutie, was een Griekse filosofie die erachter stond. En ik geloof zonder meer dat de hele Griekse filosofie een hele belangrijke rol zal spelen in de eindtijd. En je hebt eigenlijk alle rijken weer terug, het Romeinse Rijk, het Griekse Rijk, het Rijk van Irak en het Rijk van de Perzen, Iran. Het komt allemaal weer terug, het gaat allemaal een hele belangrijke rol spelen in de eindtijd. Nou, dat altaar van Zeus, dat was het allerbelangrijkste, bekendste altaar van Zeus waar offers gebracht werden. En waarschijnlijk, en daar wordt straks ook over iets over gezegd, werd Antipas, daar wordt de naam gebruikt, waarschijnlijk op het altaar van Zeus geofferd en daar gedood. Het altaar van Zeus. Als u in Berlijn bent, dan kunt u naar het Pergamum Museum. En daar kunt u nog restanten vinden van het altaar van Zeus, wat ze daar ook weer opgebouwd hebben. Dus als u in Berlijn bent en u wilt naar het Pergamum Museum, kunt u allerlei dingen weer terugvinden uit de tijd van deze tijd van Pergamum. Trouwens, ook heel interessant om te weten dat het woordje perkament ook een verbinding heeft met Pergamum. Want in Pergamum is het perkament uitgevonden. En daar zijn hele grote bibliotheken ook teruggevonden met perkamenten boekrollen. Daar was niet alleen het altaar van Zeus, de grote god van de Romeinen, de oppergod, maar ook de tempel, de hoofdtempel van de keizercultus van Augustus was daar. Waarin de keizers aanbeden werden en met name keizer Augustus werd daar aanbeden. En, niet te vergeten, in Pergamum was ook de grote tempel, er waren 200 tempels van Aeculapius. U weet waarschijnlijk wel dat daar de arts het slangetje vandaan heeft. Dat was een slangencultus en die slangen werden eigenlijk bezworen en op die manier werden mensen genezen. In die cultuur, in die stad waar de slangencultus was, waar de keizer aanbeden werd, waar Zeus zijn altaar had, in die stad kun je inderdaad wel zeggen, nou daar woonde Satan. Wat dat betreft hebben wij het in Enschede misschien nog niet eens heel erg slecht. Maar het is wel zo dat daar in Pergamum, daar was het wel een toppunt wat daar aan de hand was. Nou, dan lezen we dat in die tijd deze mensen geprezen werden in die dagen van Antipas om twee dingen. Ze hebben aan zijn naam vastgehouden en ze hebben het geloof niet verloochend in de dagen van Antipas. De naam Antipas, nou anti, dat is voor u wel bekend wat dat betekent, hè? Anti, dat is tegen. De naam Antipas betekent letterlijk vertaald tegen alles. Nou, dat is nogal wat. Dat was Antipas. Antipas was iemand die bekend stond dat hij overal tegenin ging. Hij ging niet mee met die hele stroom in deze stad. Nou, dat is voor ons misschien best wel eens een voorbeeld, hè? Om niet mee te doen. Een voorbeeld. Een heel praktisch voorbeeld. We zaten met een paar kinderen van ons. Ik zal niet zeggen welke kinderen. Maar zaterdagavond waren ze bij ons thuis. En we waren allemaal best wel een beetje moe. En wat gingen we doen? We gingen een film kijken. Een van de jongens die had een mooie DVD. Dus we dachten, nou, dan gaan we naar de film kijken. We zaten er naar te kijken. Helene en ik, we kijken elkaar als we even aan van, moet het nou zo? Maar goed. We keken even door en toen zeiden we tegen elkaar, jongens, dit kan toch niet. Hier kunnen we toch niet naar kijken. En toen we daar met elkaar zo over praten en dat ding uitzetten, dan heb je al gauw de neiging van, is er dan niet nog wat anders op die televisie? Dan ga je lopen zappen. Ja? Want we willen toch ons avondje vermaakt hebben. Ja, en dan passeert er zoveel op de televisie wat. En toen dachten we bij onszelf, wat leven we toch in een verschrikkelijke vermaakcultuur, hè? We kunnen onszelf niet meer een prettige avond geven, maar we zuilen achter dat ding neer en we zeggen, vermaak ons, vermaak ons. Ik denk dat dat heel veel verkeerds doet in ons leven, hoor. We worden zo volgegoten. En toen zeiden Helene en ik tegen onze kinderen, als wij nou niet gezegd hadden, stop, uit. Hadden jullie het gedaan? Toen zeiden zij eigenlijk van, nou, we zouden waarschijnlijk gewoon doorgegaan zijn. Nou, dat is nogal wat. Of je gaat naar een bioscoop en je kijkt naar een film. En het is niet de film die je verwacht had. Loop jij dan uit de bioscoop weg of blijf je zitten? Ja? Nou, zo zijn er heel veel dingen die gebeuren in je leven en zonder dat je het weet, je laat het gebeuren. Je laat het gebeuren. En ik denk als er ooit een tijd is dat wij als christenen moeten leren te weten waar de knop zit, waar ons nee is. Nou, het is vandaag de tijd dat de antipassen er zijn. En dat je inderdaad maar eens tegen de stroom inzwemt. En niet meegaat in die stroom van vermaakcultuur. Ik denk ook wel eens, ik heb dat wel eens gezegd, de tijd vlak voor de wederkomst van Christus wordt gekenmerkt door een tijd waarvan je leest, ze waren etende en drinkende. Zo van, verzadig me. Het ging heus niet alleen maar hierom hoor. Ik wil verzadigd worden en ik wil vergenoegd worden. Ja? Dat is de hele zapcultuur van de tijd waar wij vandaag in leven. En ik geloof zonder meer dat Satan ook vandaag zijn troon hier heeft. En dan is het zo belangrijk dat je weet, nee, ik heb iemand anders die mijn koning is. Ik heb iemand anders die ik wil gehoorzamen en ik ga er dwars tegenin. En dan zul je gaan ervaren dat je de stroom tegenkrijgt hoor. Maar er staat niet voor niets, gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen. En dan zul je ervaren dat een gezonde vis zwemt altijd tegen de stroom in. En een zieke vis die laat zich al meedrijven met de stroom. Dus wees alsjeblieft in deze tijd een antipas. Een vraagje. We hebben het over de naam vasthouden. Er zijn mensen, jullie houden vast aan mijn naam, staat er in vers 13. Nou, dat staat er nou zo. Maar wat betekent dat nou? Vasthouden aan zijn naam. Ik weet wel dat er in Handelingen 4 staat, er is geen andere naam aan de mensen gegeven dan de naam van Jezus. We zingen het ook wel eens geen andere naam. Maar wat betekent nou letterlijk vasthouden aan de naam van de heer Jezus? Aan mijn naam, want het is wel de heer Jezus. Ik heb 4 teksten waar daar ook over gesproken wordt. En we hoeven dat niet allemaal op te lezen. Maar misschien zijn er 4 mensen die deze teksten even op willen zoeken. Handelingen 5 vers 41. Wie wil dat opzoeken? Wil jij dat doen? Doe het Blom?
Ja.
Ja? Handelingen 5 vers 14. Handelingen 9 vers 16. Harm? Ja? Handelingen 15 vers 26. Wie wil dat doen? Hester?
Ja hoor.
Oké. En Handelingen 21 vers 13. Judith, zou jij dat misschien willen lezen? Oké. Nou, we hoeven dat niet allemaal mee te lezen, maar laten we eens even horen wat daar staat. Goed, Handelingen 5, vers 41.
Nou, en des te meer werden er toegevoegd, die Heere geloofden, tal van mannen, zowel als vrouwen. Zo zelfs, dat men de zieken op de staart droeg en bedden en matrassen legde, opdat wanneer Petrus voorbij kwam, ook naar zijn schaduw op iemand van hen zou vallen.
En wat is dat? Hoeveel handelingen is dat?
5 vers 14.
Handelingen 5, vers 41, had ik gevraagd. Ik denk al van, dat klopt niet helemaal. Goed. Handelingen 5, vers 41. Oké.
Ze gingen dan uit de raadweg verblijd dat zij verwaardigd waren ter wille van de naam smalend behandeld te zijn.
Nou, hier zie je dus, ter wille van de naam, welke naam is dat? Dat is de naam van Jezus. Smadelijk behandeld te zijn. 9 vers 16. Dat zou Harm lezen, hè? 9 vers 16, ja.
Want ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet ter wille van mijn naam.
Ook weer lijden ter wille van mijn naam. Dus het is nogal wat om aan die naam vast te houden. 15 vers 26. En zo zijn er nog heel veel teksten die over de naam van de Heer Jezus gaan, hoor. 15 vers 26.
Mensen die hun leven hebben overgehaald voor de naam van onze Heer Jezus Christus.
Mensen die gestorven zijn voor de naam van de Heer Jezus Christus. 21 vers 13. Nou, met deze teksten in uw achterhoofd wil ik het nog een keer vragen. Wat betekent het om vast te houden aan de naam van Jezus? Wat betekent dat nou in de praktijk? Lijden? Ja, wat? Tegenstand? Ja? Wat zeg je?
Je verzetten tegen de zonde.
Je verzetten tegen de zonde, ja? Strijden? Ja? Vervolging? Ja?
Getuigen?
Ja? Wie heeft er vanuit de praktijk wel eens heel duidelijk mee te maken gehad dat je vasthield aan de naam van Jezus en dat je het daar moeilijk door kreeg? Wat hè? Jij wel? Hoe ging dat dan?
Recent nog met mijn zoon. Die is, ja, dat is voor de hele familie, die is ook nog advocaat. Dus ze zei steeds, nee, net zei je dit. Nee, net zei je dat. En ik had alleen maar over de liefde van Christus. En toen zei hij natuurlijk van, ja, nou, het leed in de wereld, wat zoveel niet-christenen zeggen, hoe dat samen kan gaan met hem. Ik zei dat Jezus daar ook verdriet van heeft, dat wij zo... Dit gemaakt met deze. Of hij had een conflict. Een echt conflict.
Ja.
Om het toch te beschouwen, want ja, je bent geneigd het weer goed te maken. Ja, kom, het is je kind. En hij is 40, dus je vindt het verschrikkelijk. Maar hij was boos, hij was boos op hem. Ik had ook eerst een verharding.
Ja.
Dat hij zo tegen mijn eigen verkeer ging. En later brak het natuurlijk.
Ja.
We hebben echt elkaar vergeven, gevraagd. Niet zo. Ja, ik vind het nog heel moeilijk. Ik zou het er wel door willen brengen. Ik vind dat het te lang duurt bij een keer. Ik wil dat het nou eens een keer iets. Ja, dus misschien ben ik dan wat te fanatiek. En
ja.
Dat was ik in zijn ogen. Hij zei, mama, je bent dan zo fanatiek. En dat wil ik zo graag.
Maar het hart van vol is, hè?
Ja.
Ja. Maar het brengt heel veel conflicten, hè? In je huwelijk, in je gezin soms. Bij je collega's, op je werk, hè? Als je vasthoudt aan de naam van Jezus. En vasthouden aan de naam van Jezus is niet alleen een soort term, een naam, maar die naam is een persoon, hè? En die naam, die persoon, die handelt ook. En ja, we hadden wel eens van die bandjes, wat zou jij doen? Wat zou Jezus doen, hè? He, dat je eigenlijk, dat is vasthouden aan de naam van Jezus. Hè. Het is ook zo, wij dragen ook de naam van de Heer Jezus. Hè. Wij dragen de naam van Christus. Er staat op een gegeven moment in Antiochië dat daar de gelovigen voor het eerst christenen genoemd werden. Nou, dan moet je die naam ook wel waard zijn om christen genoemd te worden. Vasthouden aan de naam van Jezus, dat is een uitdaging. En vooral in deze laatste tijd. En het is met name de naam van Jezus die onderscheid brengt tussen allerlei godsdiensten. Hè? Ik heb daar, ja, trouwens een heel interessant was het gisteravond. Ik heb die jonge lui best wel een beetje aan het schrikken gebracht. Want ik ben gisteren even op de stoel van een ander gaan zitten op de laatste groep van de Bijbelklas. Die jongens en meisjes van 14 en 15, ja, die lange enden allemaal. Ik zei, ik geloof niet meer. En ik geloof dat de Heer Jezus helemaal nooit bestaan heeft. En dat die Bijbel gewoon maar een boekje is. En jullie moeten mij maar eens overtuigen dat het waar is. En toen kwamen er echt zo van, hoe weet je nou zeker dat je een kind van God bent? Hoe weet je dit nou zeker? Nou, en dan slaat de onzekerheid toe, hoor. En toen hebben we het gehad over, wat is nou de ware God, hè? En toen kwamen we er ook op, het gaat maar om die ene naam, hè? En dat is de naam van Jezus. En men praat wel vaak over God en over het goddelijke, maar niet over de Heer Jezus, hè? De Heer Jezus is de enige naam waardoor we kunnen behouden worden. En ik denk in hetzelfde, het verlengde, ligt ook dat volgende wat daar staat. Ze hebben vastgehouden aan die ene naam en ze hebben het geloof in mij, zegt de Jezus, het geloof in mij niet verloochend. Nou, hoe kun je dat geloof dan wel verloochenen? Wie zou daar iets over kunnen? Hoe kun je het geloof in Christus verloochenen? Door je stil te houden wanneer je moet spreken. Ja, inderdaad. Ja, je moet wel op de juiste manier, op de juiste tijd. Hè? Je kunt niet altijd, maar goed. Door je stil te houden. Nog iemand?
Door gedrag te vertonen, maar niet tegen Christus past.
Ja, door gedrag te vertonen wat niet bij een christen past. Ja, dat is heel goed samengevat. Ja, inderdaad. Ja. Nou, ik denk dat we daar wel meer over zouden kunnen vertellen, maar dit lag heel erg voor de hand in die tijd, in Pergamum, waar je met de dood bedreigd werd. Hè, als ik kijk naar, ik heb vrienden die een hele tijd in Nepal gewerkt hebben, en als mensen daar gedoopt werden, dan werden ze ook direct uit het doopvont weggehaald en in de gevangenis gesmeten. Nou, dat gebeurde in Nepal. Dan is het heel makkelijk om te zeggen, nou, ik ben in mijn hart gedoopt, ik laat me maar niet dopen. Maar ze hebben het geloof niet verloochend. En ze hebben zich wel laten dopen. Ja, omdat de Heer dat van hen vroeg. Nou, ze hebben er wel voor moeten betalen. Antipas, die tegen de stroom inging, die is gedood daarom. Nou, dat is nogal wat. Dan staat er in datzelfde stukje dat hij wel enkele dingen tegen hen heeft. Enkele dingen. En dan heeft hij het met name over de leer van Bileam en over niet meer de werken, maar de leer der Nicolaïten. Daar wordt ook wel gesproken in een ander deel van de Bijbel over de weg van Bileam. De weg van Bileam werd hier de leer van Bileam en de werken der Nicolaïten werden de leer der Nicolaïten. Bileam, die werd ingehuurd door Balak om het volk van God te vervloeken. U kent het misschien wel in Numeri. Waarin hij ingehuurd werd om Israël te vervloeken. En hij kon Israël niet vervloeken, hij kon Israël alleen maar zegenen. Toen die tactiek of die strategie dus mislukte voor koning Balak, toen heeft Bileam nog eens even goed nagedacht. En toen heeft Bileam gezegd, joh, maar je kunt dat volk op een heel andere manier krijgen. Weet je wat je doet? Jullie hebben een paar hele prachtige jonge meisjes. En die jonge meisjes, die moeten maar naar die jongens gaan van die tenten. In die tenten en hè? Fluit ze maar naar jullie toe. En die jongens die kunnen toch niet stand houden. En die jongens die zijn toen naar die meisjes gegaan. En die hebben offervlees gegeten, met de offerdiensten meegedaan. En dat was een soort offerdienst, waarin er een soort hemelse bruiloft gevierd werd, de prostitutie. En ze hebben daar meegedaan en ze hebben gehoereerd daar. En er kwam een vreselijke straf over Israël. Duizenden mensen zijn door het vuur van God toen gedood. Nou, Bileam die heeft daar een strik gespannen. Nou, de leer van Bileam, de leer der Nicolaïten, heeft inderdaad te maken met die vermenging. Nog iets anders wat daarbij hoort bij de leer van Bileam en de Nicolaïten, daar hoort ook bij dat men eigenlijk beweert dat als je lichamelijk zondigt, als je met je lichaam zondigt, dan heeft de lichamelijke zonde geen invloed op je ziel en op je geest. Je geest en je ziel blijven zonder zonde als je lichamelijk zondigt. Ze hebben dat dus losgekoppeld en dat was de leer van Bileam. waarin je rustig kon zondigen, terwijl je ziel toch rein bleef. De loskoppeling van... En je zou eigenlijk kunnen zeggen, hier was een zekere vorm van liberalisme in de gemeente. Vrijdenken. Ja? Nou, dat had je daar ook al in die vermenging met de gemeente. Wat wel heel wonderlijk is, daar staat in vers 15, zo hebt gij ook sommigen, en daar heb ik een streepje onder gezet, sommigen die op gelijke wijze, op dezelfde manier, met diezelfde intentie aan de leer van de Nicolieten vasthouden, sommigen. Weet je dat je later in hoofdstuk 3 vers 4, kijkt u maar eens in Openbaring 3 vers 4, daar wordt het precies andersom gedraaid. Daar wordt de gemeente van Sardes beschreven, als een gemeente die de naam heeft dat ze leeft, maar ze is eigenlijk dood. Een gemeente die in slaap gevallen is, en wat staat er dan in vers 4? Doch gij hebt enkele personen in Sardes die hun klederen niet hebben bezoedeld. Nou, het is precies omgekeerd, hè? Eerst staat er zijn sommigen die zich overgeven aan die leer. En nou is dat zo ver doorgegaan. Nou staat er zijn enkelen die zich nog rein gehouden hebben. Kent u dat beeld van dat zuurdeeg? Het begint maar heel klein, hè? En het doorzuurt op een gegeven moment het hele deeg. Het lijkt wel of zo de zonde om zich heen grijpt in de gemeente. Pergamum. Tot slot, want dan willen we tijd nemen om met elkaar te gaan bidden. Dan staat er wie overwint. Drie dingen zal ik geven. Het verborgen manna. We zijn er helemaal vanaf. Het verborgen manna. Een witte steen. En een nieuwe naam. Die drie dingen worden hier genoemd. In vers 17. Het verborgen manna. Het verborgen manna. Het geheim gehouden. Het niet geopenbaarde manna. Heeft één van u een idee wat de Bijbel daar nou precies mee bedoelt? Het verborgen manna. Wat hè?
Ik denk dat het hier gaat om de verborgenheden in de Bijbel. Later bekend zal er worden gemaakt. Dus wat we nu nog niet herkennen, dat het later voor ons bekend wordt gemaakt.
Ja? Oké. Okay. Misschien nog iemand?
Levende brood.
Ja. In Johannes, daar staat zo mooi, mijn vader geeft u het ware manna, hè? Jullie hebben het manna gegeten waarvan jullie vaders ook nog weer gestorven zijn. Dat manna werd inderdaad ook verborgen, opgeborgen. Weet u waar? In de ark, hè? In de ark des verbonds, daar werd een kruik neergezet met het manna wat daar verborgen werd. Ik denk inderdaad, die twee gedachten zijn zonder meer met elkaar te verenigen. Dat woord... Er zijn ons een heleboel dingen nog niet van bekend. Een heleboel onbekende dingen. Maar dat woord, de Heer Jezus zegt, ik ben dat vlees geworden woord. Straks in de hemel zullen we ten volle mogen genieten van het verborgen manna. Dan zullen we de Heer Jezus zien zoals hij is. Dan zal hij zich openbaren aan ons. En dan zullen we hem, ja, zullen we met volle teugen werkelijk genieten van al die heerlijkheid die we van hem mogen ontvangen. Het verborgen manna. Een witte steen, daar zijn, ik zou er wel 10 verschillende betekenissen over kunnen geven. Witte steentjes werden gebruikt als een toegangsbewijs voor het theater. Witte steentjes werden uitgedeeld door een rechter als iemand vrijgesproken werd. Als iemand beschuldigd werd, kreeg hij een zwarte steen. En als iemand vrijgesproken werd, kreeg hij een witte steen. Een witte steen kreeg ook iemand naast de lauwerkrans die hij kreeg als hij de overwinnaar was op de Olympische Spelen, kreeg hij ook een witte steen als overwinnaar. En op die witte steen werd een nieuwe naam geschreven. En dan met die witte steen En die nieuwe naam van hem, daarin gegraveerd, kwam hij terug in zijn vaderstad. En daar werd deze man geëerd. En dat betekende, als hij die witte steen en die naam erop liet zien, dan betekende dat dat hij zijn leven lang nooit meer belasting hoefde te betalen. Nou, dat was mooi, hè? Dat was een witte steen. Nou, ik denk dat daarmee, met de dingen die ik hierover gezegd heb, daar genoeg over gezegd is. Die witte steen, is het een teken van toegang? Hè, we hebben de vrije toegang tot de heerlijkheid. Is die witte steen een vrijspraak geworden? Is die witte steen, is dat een teken van de overwinning die we behaald hebben in Christus? Het kan allemaal, maar het is die witte steen met een nieuwe naam. En weet u dat dit de eerste keer is in het boek Openbaring waar gesproken wordt over iets nieuws? Vanaf dat moment zie je steeds meer, dan krijg je een nieuwe stad en een nieuwe hemel, een nieuwe aarde en daar wordt steeds meer over nieuw gesproken, maar dit is de eerste keer in het boek Openbaring dat er gesproken wordt over een nieuwe naam. Wat ik wel heel vaak zeg, dat is als wij straks in de hemel komen, dan krijgen we allemaal een nieuwe naam. Adam gaf aan al het geschapene namen, maar dan gaat God ons een naam geven. En die nieuwe naam is voor iedereen weer helemaal uniek. Dat is een naam die bij je past. Je zult niet zoals Jacob genoemd worden, bedrieger. Er zullen ook geen negatieve namen genoemd worden. Maar je krijgt allemaal een nieuwe, unieke naam. Waarin de overwinning heel duidelijk naar boven zal komen. En hoeveel miljoenen, miljarden mensen er ook in de hemel zullen zijn. Er zal niet één dezelfde naam hebben. Een unieke naam. Nou, kunt u zich dat voorstellen? We hebben nu een alfabet met een beperkt aantal letters, hoor. Maar ik denk dat we dan een taal hebben waarin we veel meer tot uitdrukking kunnen brengen. En waarin we de heerlijkheid van de Heer mogen ervaren.